In deze aflevering van Esplanada is Farah Troukas aan het woord. Ze studeert aan het Windesheim van Almere en met haar gaan we dieper in op de islam. Hoe ziet de rol van de vrouw eruit? Wat houdt de Ramadan in? En hoe speelt geloof een rol in haar dagelijks leven? Dat hoor je deze week in Esplanada.
Ik ben Farah Troukas, ik ben 18 jaar. Ik ben momenteel tweedejaarsstudent commerciële economie. Ik woon in Zwifterband. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met mijn geloof. Lees ik veel, kijk veel films. Ik ben veel buiten, breng tijd door met vriendinnen, familie. En daarnaast geef ik ook bijles aan kinderen. Als ik mijn geloof niet zou hebben, zou ik me heel erg onrustig voelen. Niet op mijn gemak, heel stresserig zijn. Omdat ik 5 keer per dag bid. Dat is gewoon echt nodig voor mij. Ik merk gewoon dat ik dat nodig heb. En nadat ik heb gebeden, voel ik gewoon superveel rust. En heb ik gewoon het idee dat ik weer de hele wereld aan kan. Geloof, dat zit eigenlijk geïntegreerd in mijn dagelijkse handelen en doen. Dus eigenlijk alles wat ik doe, doe ik met mijn geloofsovertuiging in mijn achterhoofd. Dus ook dingen die ik niet doe, daar heb ik allemaal een reden voor. Dus dat zit zo geïntegreerd in mijn dagelijkse handelen, zeg maar, dat het bijna lastig is om specifieke voorbeelden daarover te noemen. De maand Ramadan is een maand waarin moslims vasten. Dat weet denk ik iedereen wel. Alsnog is er best wel veel onwetendheid over. Mensen denken dat de Ramadan alleen maar is om te weten hoe het voelt. Als je honger lijdt eigenlijk. Dus ook meeleven met de armen. Gedeeltelijk is dat ook wel zo. Maar het staat meer voor bezinning en tot rust komen en een band creëren met je schepper. Dus je ontdoet je van eten en drinken. Je mag dat niet meer consumeren. Daardoor is je zelfdiscipline wordt vergroot. En je kan werken aan je slechte punten in je karakter. Dus bijvoorbeeld het muziek luisteren, dat is afgeraden / verboden. Dat zeg ik bewust op deze manier. En dat lukt nu veel beter in de Ramadan. Eerst vond ik dat best wel moeilijk. Dat is bij mij een heel groot ontwikkelpunt. En dat gaat nu veel beter. Ik denk dat het niet consumeren van eten en drinken daarbij helpt. Doordat je... Dat zijn dagelijkse dingen die je moet doen om eigenlijk sowieso te overleven natuurlijk. En als je dat dan niet hebt, dus je basisbehoeften worden weggenomen. Dus alles wat daarboven komt, is eigenlijk nog makkelijker. Want eten en drinken, dat heb je sowieso nodig. Dus het is moeilijk om te verwoorden, maar ik zou het eigenlijk op deze manier uitleggen. De islam die kent vijf zuilen. Dus eigenlijk 5 punten waar het om draait, om het even zo uit te leggen. En het vasten is de 4e zuil. Dus dat is heel belangrijk. En als jij verder als je niet zwanger bent, geen lichamelijke klachten hebt, waardoor het vasten een belemmering kan zijn, dan is het voor jou verplicht om gewoon mee te doen aan de Ramadan. Maar uiteraard, als je een ziekte hebt of iets anders, dan hoef je niet mee te doen. En in plaats daarvan geef je een bepaald bedrag weg aan arme mensen. De eerste keer dat ik mee mocht doen aan de Ramadan, of dat ik mee wou doen aan de Ramadan, is denk ik toen ik 1 jaar of 8 was, geloof ik. Toen ben ik begonnen met het vasten van halve dagen. En niet de hele maand uiteraard, maar gewoon echt een paar dagen. Ik vond het best wel lastig, want het was vaak in de zomerperiode. Dus ik had ook wel zin in een lekker ijsje als je buiten bent en je hebt een zwembadje in je tuin. Maar zo heb ik het wel eigenlijk geleerd en langzamerhand een beetje opgebouwd.
Waar kwam de behoefte vandaan dat je mee wilde doen?
Ik voelde me meer verbonden als ik wel meedeed. Want je ziet natuurlijk iedereen bij de avondmaaltijd, wanneer je dus weer mag eten na zonsondergang, zie je eten en dan denk je van ik ben nu aan het eten, maar eigenlijk ben ik de hele dag al bezig geweest met het eten en drinken. Dus wat maakt mij nu echt een moslim? Ik weet dat ik het natuurlijk wel ben, maar ik weet niet, ik miste dat gevoel heel erg. En nu voel ik me gewoon veel meer verbonden, ook met mijn familie thuis. Ik vind het heel belangrijk om verbonden te zijn met mijn familie en al helemaal in de Ramadan. Omdat het gaat natuurlijk om familie, warmte, dat zijn allemaal aspecten die er gewoon bij horen. Helaas door alle corona-omstandigheden kunnen we niet met mijn oma bijvoorbeeld erbij zijn. En mijn oom en mijn tante. We vinden het altijd wel super gezellig om dan met z'n allen bij elkaar te komen. Maar we maken nu gewoon het beste van met mijn gezin en dat is, ik ben daar gewoon heel dankbaar voor. Mijn omgeving die reageert er, niet / heel weinig op eigenlijk. Ik heb niet echt gekke opmerkingen of bijzondere opmerkingen. Wat ik wel altijd heel leuk vind is dat ik van een aantal collega's, vrienden of vriendinnen een berichtje krijg van wij wensen je een gezegende Ramadan toe of zo. Vind ik altijd wel super leuk om te lezen dat ze wel ook aan mij denken natuurlijk. Ja, voor de rest hebben ze niet echt aanraking mee of zo. Want ja, ik spreek ook niet echt af in de Ramadan, omdat ik natuurlijk wel echt bezig ben met mijn gezin en met mijn geloof en zo. En precies wat ik net zei, dus de andere behoeften laat ik een beetje achterwege. Want het is toch wel een speciale maand en het gebeurt één keer in het jaar. En ik weet niet eens of ik het volgende jaar wel haal. Dus ik denk niet dat ze er superveel van merken. Het suikerfeest, of tenminste dat is de Nederlandse term ervoor. Vind ik altijd wel grappig wat het suikerfeest heet eigenlijk. Het heet bij ons Eid al-Fitr. Dat betekent letterlijk eigenlijk een klein feestje. Dat is eigenlijk de afsluiting van de Ramadan. Dus in die dag mag je ook niet vasten. Dat is eigenlijk verboden om te vasten, want je hebt de hele maand al gevast. En je viert gewoon weer de afsluiting, dat je gewoon weer mag eten, mag drinken. En het draait allemaal om gezelligheid, familie, warmte. Met suikerfeest of Eid al-Fitr geven we ook altijd eten, lekkers, wat we zelf maken, geven we ook altijd weg. Denk aan buren, collega's, vrienden, familie, maakt niet uit. Dus daar staat het eigenlijk voor. Ik denk dat bij ons als geloof, maar dan wil ik dat natuurlijk niet door elkaar halen met cultuur. Want daar zit vaak echt ik wil niet eens zeggen een overlap, maar dat wordt door mensen best wel vaak door elkaar gehaald. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen sowieso familie wel belangrijk is. Maar wij hechten er wel extra veel waarde aan natuurlijk. Want wij geloven in het paradijs en dat je daar herenigd wordt met je familie. En als je nu al geen goede band hebt, dan.
Is de manier van geloven van islamitische jongeren anders dan die van de vorige generatie?
Ik denk de manier waarop ik, dit is natuurlijk wel een best wel persoonlijke vraag. Maar ook vele andere jongeren, maar dat is dan een aanname slash een vermoeden van mij, wel op een iets andere manier geloven dan de vorige generatie. In de zin van, wij identificeren ons wel als moslim natuurlijk, maar ik denk dat wij wel minder praktiserend zijn. Dus ik denk, tenminste ik weet van mijn ouders, dat ze vroeger best wel veel de Koran leesden, lazen. Dat ze best wel vaak de Koran lazen en best wel regelmatig naar de moskee gingen en zo. En ik denk dat het in deze generatie wel minder in zit, omdat we natuurlijk zo erg bezig zijn met het wereldse leven. En er komt zoveel op ons af en het zijn allerlei prikkels voor iedereen, of je nou gelovig bent of niet. Maar dat maakt het wel een uitdaging. Maar nu ik er bewust van ben, kan ik er wel beter op handelen. Dus gelukkig heb ik dat wel, dat ik denk van ik moet me even hier afstand van nemen en even terugkeren naar mijn geloof. Even terugkeren naar mijn schepper, even die band weer verbeteren. En dat is ook waar deze hele maand voor staat. Dus perfecte kans natuurlijk. De rol van de vrouw in de islam, zij heeft eigenlijk een hele, hele hoge rol. Edelachtig eigenlijk. Het paradijs ligt namelijk onder de voeten van de moeder. Dus de moeder is zo belangrijk. Ze heeft zoveel verantwoordelijkheden. Ik bedoel, ze heeft je gebaard. Dus zij kan je letterlijk het paradijs inbrengen. Dus de vrouw is gewoon ontzettend, ontzettend belangrijk. En dit moet natuurlijk ook niet weer verward worden met cultuur. Want dat is natuurlijk overal heel erg anders. Dat ik een hoofddoek draag, dat heeft echt te maken met religie. Dus met mijn geloof islam. Dat hoort gewoon bij de islam. En dat heeft helemaal niks te maken eigenlijk met cultuur. Toen ik van de basisschool de overstap maakte natuurlijk naar de middelbare school, heb ik tegen mijn moeder gezegd van, vanaf de middelbare school ga ik gewoon een hijab dragen. Want nieuwe mensen leren mij kennen en ik wil gewoon dat ze me kennen met mijn hijab. Anders krijg ik waarschijnlijk veel weerstand van, oh ja, maar waarom ga je het doen en dit en dat. En ik was gewoon jong en ik was best wel naïef en een beetje ook onzeker. Dus ik dacht van, nou, dit is gewoon de perfecte kans. En toen is het eigenlijk bij mij begonnen. En ja, ik heb eigenlijk nooit erover getwijfeld of het gezien als een vorm van onderdrukking. Nee, ik probeer me ook in te beelden hoe dat een vorm van onderdrukking zou kunnen zijn. Ik heb er immers zelf voor gekozen. Vroeger was ik zeker heel erg bang voor weerstand. Ook zeker rondom de hijab die ik toen ging dragen. Maar dat kwam omdat ik ook weerstand kreeg. Want ik woonde dus in Zwifterband, wat ik aangaf. En mijn middelbare school zat gevestigd in Dronten. Dus ik fietste iedere dag ongeveer een half uurtje. Nou, ik hoorde eigenlijk iedere dag wel hele nare scheldwoorden. Ik wil het eigenlijk liever niet noemen. Ik kreeg iedere dag naar mijn kop gesmeed. Dus heel vaak kwam ik ook huilend thuis bij mijn moeder en bij mijn vader. Van, ja, maar dit hebben ze weer gezegd en ze komen weer met dit. Maar dat heeft me nooit, oprecht nooit laten twijfelen over mijn hijab. Maar het deed me wel pijn. Het deed me wel pijn. Als ik dat nu zou horen, zou het me niks meer doen, oprecht niet. Maar dat was wel even slikken. Ja. En best wel lang. Dus ja.
En hoe lang heb je dat gehoord?
Nou, het begon denk ik, ik ging natuurlijk op mijn 12e naar de middelbare school. Ja, en het begon eigenlijk vanaf klas 1 en dan denk ik tot en met de 3e. En af en toe werd er dan nog in de laatste 2 jaren van mijn middelbare schoolcarrière werd er wel eens wat gezegd. Vaak dus eigenlijk op de fiets. Want dan kunnen ze natuurlijk makkelijk langs je fietsen en ze durven het niet in mijn gezicht te zeggen. En op de middelbare school heb ik natuurlijk geleerd om ook wat terug te zetten. Ik werd wat zekerder, dus toen kregen ze ook iets van mij te horen. Natuurlijk wel op een respectvolle manier, want hoe jij reageert, dat zegt iets over jezelf. Dus dan kan ik wel weer terug gaan schelden, maar dat zegt dus meer over mezelf dan dat het zegt over hun. Dus toen was het op een gegeven moment was het eigenlijk gewoon gestopt. Ja, nee, dat was best wel heftig als ik aan terugdenk. Maar het heeft me wel gemaakt wie ik ben nu. Dus ik sta veel beter in mijn schoenen, zeg maar, lekkerder in mijn vel. Dus ja.
Heb je er nu nog wel eens last van? Je zegt dat het je niet zoveel meer doet.
Nee, klopt, als ik het zou horen. Maar heel eerlijk gezegd heb ik het heel lang niet meer gehoord. Eigenlijk helemaal niks meer. Kijk, ik fiets ook niet meer naar het rond, maar nee, ik heb het eigenlijk niet meer. Nee, ik heb wel eens dat is inmiddels denk ik ook wel 2 jaar geleden, dat mensen je een beetje gek aan gaan kijken, bijvoorbeeld in de winkel, als ik bijvoorbeeld een lange jurk draag en dus eigenlijk zoals ik nu gekleed ben. Want dat vond ik toen ook super spannend en zo, maar daar heb ik dus nu ook helemaal geen last meer van. Ik denk dat de mensen die mij toen uitscholden eigenlijk niet weten wat de islam inhoudt, wat een moslima überhaupt is, waarom ik überhaupt een hoofddoek droeg. Ik bedoel, het is niet een doelloos iets, ik doe het met de reden en ik weet precies waarom en zij weten dat niet. Wellicht zou het ook kunnen komen door de media, denk ik. Want de media geven van heel veel dingen gewoon echt een vertekend beeld. En ja, ik heb dat toen natuurlijk ook meegekregen. Ook van bijvoorbeeld aanslagen, et cetera, allemaal. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld iemand, gaat het over een slecht ding, iets wat is gebeurd, een slechte zaak. Nou, en dan zie je toevallig een moslima, iemand met een hijab, iemand met een hoofddoek. En dan associëren ze dat daarmee. Dus in die zin kan ik het begrijpen, maar ik denk echt dat het komt door onwetendheid. Dus ze weten er gewoon niet zoveel over. En het wordt niet bepaald in een goed daglicht gezet altijd. En ik merk de mensen die er wel wat over weten, nou, die hebben gewoon superveel begrip voor. En sowieso moet je iedereen respecteren, toch? Wanneer er terroristische aanslagen zijn waarbij moslims zijn betrokken, nou, ligt er natuurlijk aan wat voor rol ze speelden. Als zij zelf degene zijn die de aanslag hebben gepleegd, mag jezelf niet eens identificeren als moslim. Dat is alles wat tegen de islam ingaat. Dat is wat mensen waarschijnlijk ook niet begrijpen. Want ja, als je naar de media kijkt, dan snap ik oprecht dat je dat zou denken. Maar dat is dus absoluut niet zo. Zelf, ja, ik voel me natuurlijk absoluut niet verbonden met dat soort mensen eigenlijk. En ik vind het bijna moeilijk. Ik vind het echt moeilijk om er ook echt woorden aan te koppelen. Want ik vind het gewoon wel echt heftige dingen. En mensen die er dus niet zoveel over weten, dat is het enige wat ze zien. Een moslim, kijk, de islam, zeg ik altijd, dat is gewoon perfect. Dat staat zoals het staat, dat is gewoon zo. Moslims daarentegen zijn niet perfect, want we zijn natuurlijk allemaal gewoon mensen. Dus iedereen heeft zijn eigen verbeterpunten, iedereen heeft zijn zwakheden. En allemaal maken we fouten. En bij ons geloof gaat het erom dat je gewoon vergiffenis vraagt. Dus heb je iets fout gedaan, blijf dan niet in die fout steken, weet je. Blijf dat niet iedere keer doen, maar ga wel vergiffenis vragen. Want sommige mensen die denken gewoon van, ik heb nu deze fout begaan. Nou, dan kan ik nu net zo goed eigenlijk zo doorgaan, want God die gaat me niet vergeven. Maar dat is het tegendeel juist. Je moet juist vergiffenis vragen. En dat is wat het sterker maakt, ook je band met je schepper natuurlijk. Ik denk wat andere mensen van moslims of eigenlijk van de islam kunnen leren, is dat islam gewoon een religie van vrede is. Even dat voorop stellen. Dus sowieso moet je iedereen met respect behandelen. Of het nou een andere moslim, een andere christen of iemand van de LHBT community is. Dat maakt helemaal niet uit. Want iedereen is uiteindelijk gewoon gelijk. Dus dat allereerst. Daarnaast ook je gedrag. Want gedrag is gewoon een heel belangrijk iets. Dus eigenlijk je karakter. Hoe ga je om met een ander? Spreek je iemand er respectvol aan? Komt eigenlijk allemaal neer op dat respect overbrengen natuurlijk. Maar ook vergeef je andere mensen. En negeer je niet iemand zomaar zonder enkele reden. Want als jij later vergeven wil worden door God, ja, waarom zou hij je vergeven als jij niet eens een ander, je medemens kan vergeven, snap je? Dat zijn allemaal dingen waar de islam eigenlijk allemaal om draait.
Dit was Esplanada. Bedankt voor het kijken of luisteren en tot de volgende keer.